Hi, mijn naam is Sarah en ik ben jong na een pandemie. Samen met anderen geef ik een inkijkje in het leven van jongeren na coronatijd. Hoe voelen wij ons en waar houden we ons mee bezig en wat zijn onze ervaringen? We gaan hierover in gesprek met filosoof Maaike Merkens. Deze aflevering hebben we het over identiteit en geloof.
Een jaar na jong en een pandemie zijn we gelukkig nu jong na de pandemie. Ik zit hier met
Selma,
Nettyman
en Sarah.
En we gaan het hebben over hoe het nu is, nu alles weer open is, alles weer kan. En we gaan het ook hebben over wat er eigenlijk niet kan, wat er heel ongepast is, welke taboes er eigenlijk zijn en hoe jong en oud daarmee omgaat. En hoe hebben jullie die bevrijding nog gevierd na de pandemie, zeg maar? Dus als je iets viert, hoe doe je dat dan?
Het ligt bij mij aan wat ik vier. Ja. Dus bijvoorbeeld de pandemie, dat de pandemie over is gaan, heb ik wel rustig aangedaan.
Ja.
Want we weten dat het over is gaan, maar je moet wel rustig aandoen.
Ja.
Dus gewoon door dingen te doen die je eerst niet kon doen, die je eigenlijk een beetje hebt gemist.
Ja.
Maar iets, een verjaardag vieren is ook weer iets anders. Dan is het gewoon echt feest.
Ja. Ja.
Dus dat een beetje.
Dus dat wel. En heb je veel feesten door de loop van het jaar? Of?
Nou, niet zoveel. Nee, gewoon een paar.
Ja. En wat zijn dan feesten voor jou? Verjaardagen? Oh.
Onder andere. En ik weet niet of je dat ook gewoon, bijvoorbeeld voor mijn geloof, gewoon suikerfeest. Dat is ook wel een feest.
Ja.
En slachtsfeest.
Ja. Oké, en wat doen jullie dan op zo'n suikerfeest, een slachtfeest?
Natuurlijk bidden.
Mm-hmm.
En gewoon bijvoorbeeld bij suikerfeest vieren dat de maand Ramadan voorbij is. En gewoon weer kunnen eten.
Ja, dat is wel heel lekker. En wordt er dan ook gedanst? En...
Nee.
Dat niet?
Het kan, dus je... maar binnen mijn familie niet.
Nee. En bij jouw vrienden?
Ik heb nog nooit... ik denk het ook niet.
Ook niet echt.
Maar ik kan niet met zekerheid zeggen.
Nee. Nee, maar dat zijn wel de leukste feesten die je hebt zo door het jaar heen.
Ja,
maar
eigenlijk wel.
Leuk. En jij, Mirma?
Hetzelfde. Ook in mijn geloof natuurlijk. Suikerfeest, slachtfeest, verjaardagen van vrienden.
Ja.
Ja, dat eigenlijk. Dat zijn echt de feesten die ik heb.
En wat vind je nou het allerleukste feest?
Het allerleukste? Ik denk toch wel suikerfeest. En slachtfeest zelf. Want we komen toch met de familie bij elkaar en gezellig eten met z'n allen, je nichten, nichtjes, neefjes.
Ja.
Dat vind ik wel het leukst.
Ja, en dat is dus lekker eten en kletsen uiteraard.
Ja.
En wordt er nog gezongen of wordt er...
Nee, gewoon wat Sarah al zei, gewoon bidden in de ochtend. Gewoon suikerfeest gebed. En dat is het eigenlijk, niet echt zingen of zo.
Ja, dus jij zou een feest omschrijven als een gezellig samen zijn met familie.
Ja, precies.
En vrienden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk behoorlijk intiem.
Ja, eigenlijk wel.
Nee, dat, als je het vergelijkt met een festival, dat is iets heel anders, hè?
Ja.
Zo'n soort feest. Dus en hoe is dat voor jou?
Nee, ik heb echt geen feest gehad.
Nee?
Nee.
Niet één?
Nee.
En je organiseert ook geen feest?
Nee. Ik ben niet echt de feestpersoon.
Feestbeest.
Nee.
Geen feestbeest.
Ja, maar is dat een beetje een taboe? Misschien mag je geen feestbeest zijn?
Nee, ik mag... hangt af wat je bedoelt met een feestbeest. Bijvoorbeeld als je gewoon thuis met je vriendin een verjaardagsfeest of naar een restaurant gaat, dan dat is gewoon prima bij meeste mensen, bij meeste families. Alleen, ja, zo'n gigantisch feest geweest met dranken.
Ja.
Dat denk ik, dat... Nee, dat...
Dat is niet de
echt
bedoeling.
Iets in onze cultuur, nee.
Nee. Nee, en die... En drank is natuurlijk ook wel een ding.
Oh, ja.
Hij is wel.
Het is echt wel apart, die vliegen hoor. Het is een beetje in de war, volgens mij.
Ja.
Maar dus het feit, zeg maar, dus dat intiem klinkt voor mij ook wel. Of wat jullie beschrijven als suikerfeest, slachtfeest. Zo, dat klinkt als behoorlijk veilig. Hè, als,
ja.
Het is vertrouwd.
Gewoon, familie die bij elkaar komt. Ja. Het is niet echt dat we kaart aan het feesten zijn met muziek. En, maar het is wel gewoon, het is gezellig. Je bent met z'n allen, je zal lekker eten op de tafel, praten met elkaar. Dat valt onder feest bij ons.
Ja, ja. Ja, ja. Dus je zegt bij ons, dat is voor iedereen hetzelfde, denk je?
Nou, het verschilt natuurlijk bij iedereen, maar in ieder geval voor mij weet ik dat het zo is.
Ja, dus dat is wel het leukste soort van feest.
Ik noem het niet feest.
Oh, je noemt geen feest?
Ik noem het niet feest.
Hoe noem jij het dan?
Bezoek.
Oh, bezoek, ja. Ja, oké. Okay. En wat is dan het verschil tussen een feest en bezoek?
Ik denk bij een feest kan je echt helemaal losgaan. Dan lekker gezellig, muziek, dansen, zingen. Ja. Maar als gewoon familie bij elkaar is, dan is een beetje allemaal op de bank zitten. En dat zie ik niet echt als een feest.
Nee. Nee, dus dat is wat minder lossig, zeg maar, misschien.
Ja. Voor mij wel.
En heeft het ook mee te maken dat je bij die festival of andere grote feesten, dat daar drank wordt geschonken?
Wat heeft dat mee te maken?
Ja, dus dat je dat niet zo leuk vindt, dat daar alcohol bij gedronken wordt, of dat er vaak veel mensen zijn die dan alcohol drinken?
Ja, alcohol, drugs en al die dingen.
Ja.
Het is toch niet toegestaan in ons geloof. Festivals in het algemeen, muziek en zo is ook niet toegestaan in ons geloof. Ja. Maar al die dingen bij elkaar is toch even net iets te veel.
Ja.
Ja, nee.
Nee.
Niks van mij.
Nee.
Nee.
En er is ook niemand die denkt, maar het lijkt mij heel erg leuk. Dus die soort van dan ingaat tegen het geloof. Als dat het geloof is. Hè? Dus
dat
dan
kan, dat gebeurt ook. Wel. Ja. Dat gebeurt ook, maar wel. Genoeg. Gelukkig bij mij niet.
Nee. En dan, dus dan ga je met een groep, hè, ergens. Zit daar ook nog wat in dat je misschien last hebt van... Ja, groepsdruk?
Tuurlijk, kan.
Ja?
Maar daarom moet je ook de goede vrienden uitkiezen. Ook al kan je ze soms niet kiezen.
Ja, ik wil net zeggen, hoe doe je dat?
Maar je moet jezelf kunnen inhouden.
Het is niet per se de goede vrienden uitkiezen. Je kan vrienden hebben die dat doen, maar gewoon uit respect het niet doen met jou of waar jij bij bent.
Maar dat is toch een goede vriend?
Ja, maar toch doet hij het. Snap je? Ze kunnen het doen, je vrienden kunnen het doen. Maar zolang ze jou gewoon respecteren dat jij het niet wilt en niet fijn vindt, zou ik het prima vinden. Als mijn vrienden het zouden doen, doe je ding. Maar zolang ik erbij ben, dan niet gewoon.
Nee.
Ja, nee.
Oh, oké. Okay. En denk jij er ook zo over?
Groepsdruk.
Ja, nou ja, over... want kijk, wat altijd lastig is dat als jij als enige zegt, ik wil dat niet, en vervolgens zeg je tegen de groep, en dus dat mag je eigenlijk niet doen, want ik hou daar namelijk niet van, ik wil ook niet mee geconfronteerd worden. Hè? Ik vind dat zelf persoonlijk ook een hele moeilijk iets. Als er iets gebeurt waarvan ik zelf denk van dit vind ik eigenlijk niet leuk. Dan vind ik het moeilijk om te zeggen, ik vind het niet leuk, hou er even mee op of zo. Maar omgekeerd, als tegen mij wordt gezegd, ik vind niet leuk wat jij doet, hou daar even mee op, doe ik het ook niet graag.
Ja.
Hè, dus hoe gaan jullie met die spanning om? Dat je jouw norm eigenlijk meer of meer oplegt aan de groep?
Kijk, als ze dat niet respecteren, dan zijn dat ook niet echt... Dan geven ze niet echt zoveel om je. Als jij dat duidelijk zegt dat jij dat niet fijn vindt, dan moeten ze dat gewoon respecteren.
Ja?
Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit in zo'n situatie gekomen. En ik vind het ook moeilijk als ik nooit iets heb meegemaakt, om er zeg maar een mening over te geven. Dus ik zou het echt niet weten gewoon.
Je zou niet weten wat je zou doen?
Nou, ik weet wel wat ik ga doen. Tenminste, wat ik ga proberen te doen.
Ja?
Is gewoon hun duidelijk te laten maken dat ze mij moeten kunnen respecteren.
Ja.
En als het kan zo zijn dat ze gewoon nee kunnen zeggen.
Ja.
Dan weet ik dat de vriendschap over is.
Oh ja. Dan is het toch... voor jou de grens.
Ja, want dat noem ik dan echt geen vrienden.
Als ze dan geen rekening met jou houden?
Niet per se rekening met me houden, maar dat ze me gewoon dwingen eigenlijk om iets te doen.
Oh zo, ja. Ja. En stel dat ze dwingen je toch om iets te doen. En daar heb je dan spijt van. Of zo, dat je dat gedaan hebt. Hoe gaat dat dan verder?
Ja, je kan niet terug in het verleden gaan. Nee. Leren van je fouten, ja.
En zou je dat thuis bespreken?
Ligt eraan wat ik heb gedaan.
Ja, en wat zou je niet bespreken?
Als ik alcohol heb gedronken bijvoorbeeld. Ja. Maar ik kan me ook gewoon niet alcohol zien drinken.
Nee. Maar je zou het ook niet thuis kunnen bespreken dat je het hebt gedaan?
Jawel. Ja? Ik kan me wel.
Ja.
Misschien ga ik wel gaat moeder wel tegen me schreeuwen. Maar ja, ik kan altijd open met haar zijn.
Ja.
Nee, ik denk ook niet. Ik zie mezelf het ook niet doen.
Nee.
Maar al stel het zou gebeuren, ik denk niet dat ik het zo open zou kunnen zeggen. Nee, want ik zou me er zelf voor schamen dat ik het wel heb gedaan.
Ja.
Want ik weet dat het niet toegestaan is.
Ja.
Maar wat ik al zei, ik zie het mezelf niet doen.
Nee.
Nee.
Dus eigenlijk is alcohol in die zin niet een taboe. Het is gewoon overduidelijk...
Niet toegestaan.
Niet toegestaan en dan doe je het ook niet, hè?
Precies.
En dat is een regel, want ik hoor natuurlijk jullie heel veel zeggen... dat mag niet van mij geloven of in mijn cultuur, hè? Mm-hmm. Als je nou voor jezelf zou nagaan... hoe groot gedeelte maakt geloof voor jullie identiteit uit?
Ik denk op dit moment 70%.
Ja?
Ja.
Zoveel wel?
Ja. Of ja, 70-60%. Zoiets.
En zou je van jezelf zeggen, dat is mijn eigen keuze?
Nee, ik zou zeggen, ik ben op weg om het te verhogen.
Ja.
Gewoon met de tijd probeer ik het gewoon natuurlijk naar die 100% te brengen.
Ja?
Ja.
En wat zou je dan zeggen, is dan die 60%, is dan die boven de 60%, is dat jouw eigen keuze? Je vrije keuze? Kies je daar zelf voor?
Op dit moment wel, nog wel, ja.
Maar je geloof krijg je natuurlijk mee met je geboorte, hè?
Ja.
Dat wordt gewoon aangereikt in je familie. Dus het begint natuurlijk nooit met een helemaal vrije keuze.
Nee.
Zeg niet tegen jou als baby, nou, zeg eens even waar heb je zin in.
Ja.
Jij vindt het wel zo interessant of zo belangrijk of zo groot...
Ja.
Dat je zegt dat je eigenlijk wel naar 100% van de geloofsregels toe zou willen.
Ja, ik heb het gewoon meegekregen, dingen gelezen, gehoord...
Ja.
Lessen gekregen daarover, waardoor ik gewoon weet van, dit is mijn geloof.
Ja.
Ja.
Ja. En maar dan zeg je, dit is mijn geloof. Zeg je dan ook, dit ben ik?
Mijn geloof ben ik ook.
Ja, dus dat zou je wel zeggen?
Ja, ja. Mm-hmm. Zeker.
Oké. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld je seksuele identiteit, als je dat zou afzetten, dus zou je dat ook laten bepalen door je geloof? Stel je voor, je zou blijken dat je lesbisch bent.
Ja.
Of zo, dat je voorkeur hebt voor vrouwen. Zou je dan zeggen, ja, dan is mijn geloof zo belangrijk, dan zou ik daarvan afzien?
Ja, zeker.
Ja, zeker?
Ja.
Dus dat, interessant. En jij?
Ja, helemaal mee eens met jou.
Je zou dan niet denken, maar wacht even.
Ik kan me niet voorstellen dat ik in zo'n situatie kom.
Nee?
Dus dan weet ik ook niet wat ik ga doen. Want je hebt natuurlijk mensen die zeggen van, ja, als je... voorkeur bij vrouwen ligt, dan kan je niks doen. Dat is, je hebt geen keuze, je kan niks doen.
Ja.
Maar dat kan ik me dus niet voorstellen bij mezelf.
Ja, ja.
Dus vandaar, ik weet niet.
Jij zou er een keuze van maken?
Proberen, ja.
Oké. En hoe groot gedeelte van geloof is voor jou, bepaalt jouw identiteit?
Wel een groot gedeelte, want veel dingen waar ik voor kies en veel dingen die ik ook gewoon doe, hebben zeg maar direct en indirect gewoon als reden, zeg maar, het geloof. Maar ik weet niet hoeveel percentage...
Je meet, dus de dingen die je doet, meet je altijd af aan een soort van... Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat in je hoofd?
Gewoon, bijvoorbeeld, gewoon in een simpel voorbeeld. Het vergeven van mensen, dat is altijd een goede keuze. En dan denk ik van, ja, ik vergeef mensen altijd.
Ja?
En dat heeft ook weer mee te maken met het geloof. En dat is ook aangeraden om te doen, mensen vergeven.
Ja, ja. En zelfs als je denkt, het is onvergeeflijk wat je hebt gedaan...
Dat kan ik me ook niet voorstellen.
Kan je ook niet voorstellen.
Er is nooit een situatie gekomen dat ik zoiets groot is dat ik gewoon niet kan vergeven.
Nee. En wat voor gedeelte van jouw leven wordt bepaald door geloofsregels?
Ik denk 50-50.
50-50. En hoe meet je dat dan af?
Alles wat ik doe heb ik wel eigenlijk onbewust mijn geloof in gedachten, omdat ik daarmee ben in opgegroeid. Mm-hmm. Maar ik probeer ook zelf gewoon te kijken wat ik wil. En... Ja, daarom denk ik 50-50.
Ja.
Het zit een beetje bij de kanten.
Zou je een gedachte-experiment kunnen doen? Geloof speelt geen rol. Wat zou ik dan voor mens zijn? Wie zou ik dan zijn? Zou je dat voor jezelf kunnen bedenken? Of is dat eigenlijk een onmogelijke vraag?
Ik zou het wel kunnen zien.
Ja?
Ja, ik probeer niet mijn hele leven te laten draaien om mijn geloof.
Ja.
Gewoon, daarom ook die 50-50 een beetje mijn eigen identiteit. Identiteit zoeken, maar mijn geloof erbij in gedachten houden.
Ja, dus je vindt die combi juist wel heel fijn.
Ja.
Dat je in elk geval ook vanuit het geloof kunt denken en dat je ook zelf kan denken, ja. Zeg maar. Dat je een soort van vrijheid... Hoe zie jij dat? Waar zie jij jouw vrijheid?
Ik denk dat ik gewoon precies dezelfde persoon zou zijn... als ik niet zou geloven. Ja? Want de dingen die ik niet doe en die niet mogen van mijn geloof... zoals drinken,
ja, ja.
Het mag niet met een reden. Het is slecht voor je.
Ja.
En ik denk, waarom zou ik dat willen doen? Ook al mag het.
Ja.
Drugs hetzelfde, het is slecht voor je. Waarom zou ik dat willen doen?
Ja.
Festivals is niet echt iets waar ik... aan denken, waarom zou ik het dan willen doen? Het zijn ja. allemaal dingen dat ik denk van, ook al zou ik niet geloven,
ja.
waarom zou ik het doen als het me toch niet aantrekt?
Ja, precies.
Ja.
ja. Dus dan eigenlijk met nog meer is het ook je eigen keuze.
Ja, ja.
Alleen het komt mooi overeen met
ja, precies toevallig. Eigenlijk.
Ja. Is dat bij jou ook zo?
Of ja, gedeeltelijk ben ik er ook mee eens met wat zij net zei.
Mm-hmm.
Alleen ik denk, ik moet wel even goed nadenken, want als je beseft van heel veel dingen, de reden dat ik het niet doe is van, oh, dat mag niet, dat kan niet, is echt niet goed. En dan komt het elke keer weer indirect naar het geloof.
Ja. Mm-hmm.
Maar als ik geen geloof heb, dan denk ik van, wat zou me dan kunnen tegenhouden? Natuurlijk, het is niet goed voor je. Maar dan zou ik misschien wel proberen.
Ja.
Want nu, de reden dat ik niks doe en niks ja. probeer, is het geloof.
Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik heel interessant inderdaad mm-hmm. ook, dat je die, dus probeer je dat dan eens voor te stellen. Zou je dan vertrouwen in jezelf hebben dat je wel het juiste zou doen zonder geloof?
Met mijn met persoonlijkheid die ik nu heb, ja.
ja?
Dan zou ik het niet doen.
Ja?
Ja, dat zou ik niet doen.
Ja.
Ik ken genoeg mensen die niet geloven, maar gewoon een goed persoon zijn.
Mm-hmm.
Alleen het feit dat ze niet geloven is het enige. Maar voor de rest, ja. ze gedragen zich gewoon hetzelfde als ik. Je hebt mensen die niet drinken,
ja.
al die slechte dingen niet doen. Alleen niet geloven, ja.
ja.
Dan ben je nog steeds een goed persoon, ook al geloof je nergens in.
Nee, nee precies. Dus je vrienden zijn... Zeg maar gelovig en niet gelovig. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Dat maakt niet uit. Hè? Dus die daar hadden we het net over. Ten aanzien van vriendjes gelden volgens mij wel de nodige regels. Hè?
Jazeker.
Jazeker. Dus, hoe is dat met jullie? Zou je zelf kiezen voor je... met wie je mag verkeren?
Ja, natuurlijk. Nou, hoe, voor mij wel.
Voor jou wel?
Ja.
Hoe oud mag je zijn?
Nou, ik heb niet echt een minimale leeftijd dat ik mag daten. Maar bij mij... Toen ik gewoon klein was en ook begon met de middelbare school... heb ik wel dat gesprek met mijn moeder gehad van... Oké, dit mag wel, dit mag niet, dit zijn grenzen. Want het is iets wat niet te vermijden is. Het is echt niet realistisch als je zegt tegen je dochter van... ja, geen relatie. En dan verwacht je dat ze echt geen relatie gaat nemen. Bij sommige mensen is dat wel zo. Maar mm-hmm. bij de meeste mensen is het iets wat gewoon niet te vermijden is.
Nee.
Dus het is beter dat je dan goede regels en grenzen stelt.
Ja.
Zodat het wanneer het gebeurt, wanneer je relatie ziet, dat het wel gewoon goed gaat.
Ja.
Dan dat je er helemaal niet over gaat hebben.
Nee. Dus, ja. Mag jij je eigen vriendje kiezen ook wanneer je dat wil en hoe je dat wil en waar je dat wil? En...
Wanneer ik wil, ja, nu niet. Want ik heb nu prioriteiten, studie.
Ja.
Ja.
Wie ik wil, ja, zolang het maar hetzelfde geloof volgt als ik.
Dat moet wel.
Dat moet, ook volgens het geloof.
Ja.
En volgens mijn ouders.
En, ja, en volgens jou?
Volgens mij ook.
Ja. En het is voor jou onmogelijk dat je verliefd wordt op iemand... dat de verliefdheid je overkomt, toch? Morgen loop je op straat en ik... Daar is die. En die blijkt geen moslim te zijn.
Het kan,
ja?
Maar dan zou ik niet met diegene trouwen.
Nee?
Nee, want het hoort gewoon niet.
Nee.
Voor mij.
Ja, ja, ja. Ja.
Iemand die niet gelooft moet moslim worden voor zichzelf. Hij moet het zelf in zijn hart voelen. Niet voor iemand anders. Dat is niet toegestaan.
Nee.
Als je je goed voelt bij die relatie, dan moet je het ook gewoon vertellen. Dan moet je je er niet voor schamen. Dan moet je niet bang zijn. Dan moet je het gewoon zeggen tegen je ouders.
Ja.
En dan moet je de consequenties, hoe zij reageren, moet je dan maar accepteren.
Ja.
Okay. Hoe verliefd ik ook ben, geloof is nummer 1.
Serieus?
Bij mij, ja. Ja.
Naar, jullie zijn nog nooit echt heel erg verliefd geweest, heb ik zomaar de indruk.
Nee.
Nee.
Maar misschien staan we er ook niet voor open. Hè? Het kan dat we er nu nog niet voor openstaan.
Ja.
Alle drie, ja.
Zouden je ouders uiteindelijk respecteren jouw eigen keuze? Of
nee,
zeg je nee, dat zouden ze zeker niet doen?
Ik denk juist van, als ze echt van je houden, dan willen ze niet dat jullie een fout maakt. Want het is een fout in principe. Het is niet toegestaan om met iemand te trouwen die... niet de islam als geloof heeft. Dus dan denk ik van, juist dan houden ze van je als ze het niet accepteren. Want dan leef je je leven lang fout.
Het is gewoon een test dan, zeggen wij eigenlijk gewoon.
Ja.
Als er zulke momenten zijn, dan zeg je gewoon, het is een test.
Ja.
Als jij een vriendje hebt die niet gelooft, is het gewoon een test. Wat ga je ermee doen? Ga jij verder of ga jij gewoon het kappen en kom je weet ik veel,
je, val je in de trap.
Partner op een andere manier tegen, die bijvoorbeeld wel moslim is. Bij ons zeggen we gewoon, het is een test.
Ja. Ja, en toch geloof ik dat daar ook weer hele grote verschillen in zitten. Dat niet elke moslim zo denkt, hè. En je hebt heel veel stromingen die daar ook wel anders in staan.
Volgens mij niet qua of dat je met een moslim moet trouwen. Bij vrouwen is het, je moet met een islamitische man trouwen. Bij mannen is het, je mag volgens mij ook met een vrouw trouwen die christelijk is of joods, maar wel echt gewoon echt christelijk is. En niet die zegt, ik ben christelijk, maar gaat niet naar de kerk, is niet gedoopt en al die dingen. Voor mannen is dat wel anders.
Hmm. En wat zeggen jullie daar nog van?
Ik vind het een dubbele standaard. Ja, ik snap echt. Ik snap dat helemaal niet. Waarom zou een man dan wel met een christelijke vrouw, Hollandse vrouw, mogen trouwen, maar dan moet ik per se met een moslim trouwen?
Ja. Ik weet niet. Volgens mij, ik had toen gelezen van dat er stond van vrouwen kunnen heel makkelijk bijvoorbeeld in het geloof van die man dan gaan geloven. Stel je een vrouw trouwt met een, ik zeg maar wat, een Joodse man, dat zij dan zou kunnen, hoe zeg je dat? Interesse zou kunnen tonen in zijn geloof en uiteindelijk ook zelf joods kan worden of iets. Volgens mij had ik zoiets gelezen, maar ik ben niet zeker.
Ja, oké. Maar en dan denk je niet, maar dat is eigenlijk wel een beetje een raar verschil.
Ja, wel, dat
waarom
kan ik denken.
Waarom mag ik dan niet met een joodse man trouwen?
Stel? Ja, dat kan ik denken, maar ik kan het ook niet veranderen, snap je? Ja. Ook al heb ik die gedachte, dus je kan het niet veranderen.
Ja, dat is gewoon waarin jij wenst te geloven. Of jij, hè?
Ja.
Dus dat is gewoon waar jij je dan prettig bij voelt, bij die, die gedachte. Oké.
Ik begrijp Selma ook, hoor, dat ze zegt van, ja, ik vind het wel raar dat het dan voor vrouwen wel moet met een moslim. Ik begrijp dat, maar je kan het niet veranderen. Zo staat het geschreven, zeg ik dan, ja.
Ja, precies.
Ja. Dat denk jij ook?
Ja. Dat... Helemaal dat, precies.
Dat het zo staat geschreven en dat het dan...
Je kan niks veranderen.
Nee?
In, zeg maar, vanuit de bron kan je niks veranderen.
Nee?
Nee.
Want...
Je kan het geloof niet veranderen, laten we het zo... De regels staan gewoon geschreven. Je kan geen nieuwe regels gaan maken.
En ik vind het wel interessant, want die regels zijn dus eeuwigdurend. Die zijn...
Ja,
want
ja,
de nieuwe... Koran is oud, hè?
Ja, tot
400 jaar geleden.
Dag des oordeels.
Of 400 jaar na Christus. En dat was een hele, hele, hele andere tijd dan nu.
Mm-hmm. Precies. Als je nu alleen al kijkt naar nu en vroeger, dan merk je al heel veel verschillen. Het is sowieso niet meer hetzelfde als vroeger.
Nee.
Vroeger liep elke vrouw gewoon met een hoofddoek rond en alles bedekt. Je ziet nu 2022, heel veel mensen hebben gewoon scheid gekregen.
Ja.
Vroeger, het was normaal dat een man 4 vrouwen had bijvoorbeeld.
Ja.
Nu je ziet, vrouwen willen niet meer dat hun man nog meer vrouwen nemen.
Ja.
Wat nog meer? Vroeger had gezin heel veel kinderen. Nu heb je mensen die helemaal geen kinderen willen. En zo kan je wel doorgaan.
Ja, precies.
Ja.
Dus, en daar past zeg maar het geloof zich vaak ook op aan. Hè?
Ja.
Dus die, omdat meestal het niet zo vast ligt. Want je kunt niet iets voor de eeuwigheid opschrijven. Dus het is een kwestie van... Hoe het gelezen wordt en hoe je het begrijpt en hoe het overgedragen wordt.
Het staat wel gewoon vast hoor, hoe het vroeger ook was. Alleen nu hebben mensen eigenlijk gewoon meer scheid. Ze zijn veel losser erin. Vroeger dan schaamde je gewoon als je zulke dingen deed. Nu, ik wil wel zeggen, mensen hebben geen schaamte, maar gewoon ze zijn wat losser. Dat wel.
Ja. Ja, maar goed, in die tijd was het natuurlijk geen televisie, geen social media.
Ja, precies. Dat heeft echt invloed.
Al dat soort dingen, geen verwarming. Geen...
Social media en al die dingen, die hebben echt zware invloed hierop.
Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk komen we erachter dat er toch wel wat verandert. In ieder geval de omstandigheden veranderen. De regels mogen dan misschien, de woorden mogen hetzelfde blijven. Maar de omstandigheden veranderen wel, waarin je dingen dus gaat begrijpen.
Niet bij iedereen. Ik denk dat er nog steeds moslims zijn die gewoon precies leven hoe het vroeger ook was.
Ja.
Volgens de regels en gewoon wel alles gewoon doen volgens het boek.
Ja. Ja, kan dat? Gewoon als een soort verdachte exercitie, volgens mij.
Nee. Oh, ik heb echt mensen, dan mag je supergelovig zijn en je vader mag imam zijn en zo. Maar, allemaal façade.
Ja. Ja, en het lijkt mij ook sowieso een onmogelijkheid. Omdat de tijd niet meer, we leven niet 400 na Christus. We leven nu.
Maar wat is dan onmogelijk? Wat lijkt jou onmogelijk?
Dus het lijkt mij onmogelijk dat nog mensen leven zoals dat 400 jaar na Christus was. Dat kan natuurlijk niet, want dan moeten ze terug sowieso de hele wereld zou anders moeten zijn.
Ja, maar je hebt mensen zonder social media, je hebt mensen zonder tv, je hebt mensen die gewoon alles hoofddoek en al dragen. Mm-hmm. In, vooral bijvoorbeeld Saudi-Arabië, zoals we daarover gaan praten. Ja. Heb je gewoon mensen die dat allemaal doen, de Koran lezen.
Maar daar is het ook de wet.
Ja, je precies. Mag.
Dat is niet echt een keuze. Ja. Als je wat kijkt naar Iran, dat is ook geen keuze daar. En je ziet dat mensen daar protesteren omdat ze daar niet meer voor staan.
Ja, maar Iran dwingt mensen om moslim te zijn. Dat is echt iets anders.
Ja, ze dwingt vrouwen om te bedekken.
Vrouwen moeten zich daar bedekken.
Maar bij Saudi-Arabië moet je ook bedekt rondlopen. Anders kom je ook in de problemen met de politie. Dus dan is de vraag van, is dat vrijheid? Dat, daar ligt niet meer de keuze bij de vrouw.
Maar het is wel jouw keuze of je daar naartoe gaat uiteindelijk.
Ja, maar als je daar woont, als je daar woont, maar waarom zou je eigen land willen verlaten? Sommige
nee, maar als jij het niet eens bent met die regels, denk dan. Je hebt zoveel landen in de wereld waar je naartoe kan gaan. Ja. Ook al is het je buurland alleen al, dan kan je daar naartoe verhuizen.
Maar dat is toch gewoon het probleem vermijden?
Hoe bedoel je?
Dat is toch gewoon het probleem vermijden?
Maar het is een islamitisch land.
Want je bent daar
die je gewoon aan die regels houden.
Maar dat is dus, ik vind het wel heel interessant. Want
want mensen komen daar in opstand. Als mensen worden vermoord omdat ze zich niet meer willen bedekken, dan kan je niet zomaar gewoon je land weggaan. Dan moet je echt opkomen voor je rechten.
Ja, ik vind bijvoorbeeld vermoord vind ik ook wel too much. Maar dan denk ik van, als we bijvoorbeeld gaan hebben over het WK. Het is in Qatar gehouden bijvoorbeeld.
Yeah.
Heel veel mensen zijn daar niet mee eens. Want je mag geen bier drinken, je mag geen alcohol, homoseksualiteit. Al die dingen zijn niet toegestaan. Maar dan denk ik van, jij komt naar daar om te kijken naar voetbal. Dan kan je ook gewoon die regels respecteren, neem ik aan. Jij weet dat het niet mag. Jij kiest ervoor om naar dat land te gaan.
Yeah.
En als jij dan, ik zag iemand op dat veld rennen met zo'n regenboogvlag. Dan denk ik van, waarom?
Yeah.
Jij komt, jij betaalt om die wedstrijd te kijken.
Dat is ook een beetje respect.
Dat is ik vind het respectloos als je dat doet. Jij komt, je bent daar op visite eigenlijk gewoon. Yeah. En dan doe je zulke dingen in het land.
Yeah.
Want toen, weet ik veel, Brazilië of zo het ging houden. Yeah. Er gingen moslims naar Brazilië. En zij waren niet van, je mag geen alcohol of iets. Zij hadden gewoon respect.
Yeah.
Zij waren van, drink maar. Wij komen kijken naar jullie wedstrijden.
Ja.
Denk van, je moet gewoon respect hebben naar, voor de plek waar je naartoe gaat.
Voor de plek waar je gaat, Maar dat is wat anders dan dat... er is niet één mening, hè? Er zijn heel veel verschillende meningen.
Ja.
En dus in Iran is er nu natuurlijk wel een revolutie gaande.
Ik vind het ook niet kunnen, hoor, wat daar gebeurt.
Ja.
Dat vind ik echt niet kunnen.
Wat vind je niet kunnen dan daar?
Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je homo bent, dat je wordt vermoord.
Ja.
Dat vind ik gewoon too much. Want ik weet zeker dat daar genoeg mensen zijn die ergens anders op vallen, maar die het gewoon niet zeggen, omdat ze dus bang zijn daarvoor.
Ja.
Of vrouwen. Als jij Iraans bent, je bent hier en je gaat bijvoorbeeld naar Iran.
Ja.
Jij moet een hoofddoek dragen op jouw paspoort. En als je daar aankomt in het vliegtuig, iedereen hoofddoek aan.
Ja.
Dat vind ik gewoon niet kunnen. Dat is weer geen vrijheid van meningsuiting.
Nee.
Nee.
Nee, precies. Dus dan,
maar als toerist kan je daar wel naartoe zonder hoofddoek. Dat vind ik ook weer raar. Maar echt als iemand die Iraans is, moet je wel gewoon een hoofddoek dragen.
Ja. Ja.
Dat vind ik gewoon niet kunnen.
Ik vraag me
ik denk dat het vrouwen in het algemeen is. Als je daar als toerist komt, dan is dat ook van je verwacht. Maar
volgens
dat
mij niet. Volgens mij moet het niet dan. Bijvoorbeeld als je jouw paspoort.
Ik denk niet dat de witte vrouw gewoon zo met een korte broek daar mag rondlopen en geen consequenties.
Nee. Maar jij hoeft bijvoorbeeld geen hoofddoek op jouw paspoort. Als je echt Iraans bent, jij moet een hoofddoek dragen op jouw paspoort. Dat is echt zo.
Ja, dat is weer wat anders. Ja.
Dat vind ik gewoon, dan denk ik van, dan ben je eigenlijk iemand anders dan je daadwerkelijk bent.
Ja.
Op die paspoort ben je eigenlijk niet jezelf.
Nee, precies. Dus als het gedwongen, als het van buiten... Dus eigenlijk wat je zegt is wel interessant, dat je als het van binnen komt, dan is het prima. Maar als het van buiten wordt opgelegd, als een soort dwang, je mag niet anders zijn. Je moet volgens deze regels leven.
Nee.
En die, want in Iran heb je dus die zedenpolitie, hè, die dan heel hard ingrijpt. Ja.
Maar je ziet ook dat het echt alleen maar op vrouwen is, hoor.
Ja.
En andere mannen op straat spreken vrouwen ook aan van, oh, je ziet je haar een beetje of bedek je meer.
Ja, dat vind ik ook nergens op straat.
Ja. Het is echt gericht op vrouwen.
Ik snap dat het regels zijn, islamitische regels, maar iemand dwingen om iets te doen, dat snap ik niet.
Nee.
En ook nog als ze het niet doen, dat je diegene gaat vermoorden.
Ja, ja.
Nee, dat snap ik ook niet.
Nee,
dus dat gaat dan weer wel te ver.
Te ver, ja.
Dat gaat te ver.
Maar het geeft ook echt een slecht beeld over de islam. Dan lijkt het alsof wij vrouwen dwingen om te bedekken.
Maar veel mensen zien dat zo, hè?
Ja. Ja,
door zulke dingen die er gebeuren, hebben heel veel mensen een slecht beeld over overal waar de islam is.
Ja.
Van, jullie moeten dit van je geloven, jullie moeten dat. Nee, het moet alleen in dat land.
Ja.
Voor de rest, ik ken genoeg islamitische landen waar je echt gewoon als toerist naartoe kan. Heel mooi, kan genieten.
Ja.
En waar je niet wordt gedwongen om bepaalde dingen te dragen, hoor.
Nee. Nee, precies. Dus maar goed, vrijheid en geloof, dat zijn natuurlijk wel dingen die elkaar soms wel een beetje botsen met elkaar, hè?
Dus ja, zeker.
Het is niet, de meeste geloven zeggen niet, ga jij lekker helemaal je gang.
Alle geloven zeggen eigenlijk bijna hetzelfde,
precies, hè?
Het lijkt op elkaar. Ja. Als je het gaat vergelijken, het lijkt heel erg op elkaar.
Ja, Maar je hebt dus hele liberalen, hè? Dus mm-hmm. de mensen die heel vrij zijn daarin en die dat heel vrij opvatten. En je hebt de hele strenge. Die ja. zeggen, nee, dit is
ja.
de, hoe het hoort. En, ja. en niet ja. anders en zo. Mm-hmm. En praten jullie daar buiten het gezin ook met elkaar over? Of hebben jullie bijvoorbeeld over, dit is wat de islam is? Mag iemand dan zeggen van, nee, maar dat, ik geloof het helemaal niet. Ik geloof dat het heel anders is.
Ja. Ik heb wel zulke situaties gehad. Ja? Gewoon met vriendinnen over gaan praten. Ja. En dan soms hoor ik dingen voor de eerste keer en denk, huh? Is dat, huh? Ja. Dan gaan we gewoon die discussie aan. Ja. En dat ligt ook echt aan opvoeding. Hun zijn anders opgevoed dan ik.
Ja.
Ja.
En
ja.
hun hebben het geloof anders meegekregen dan ik.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dus tuurlijk ga je verschillen hebben.
Mm-hmm. En is het dan nog lastig dat je zeg maar eigenlijk een minderheidsgeloof hebt hier in Nederland? Dus stel, je bent in Marokko.
Ja.
Dan is natuurlijk iedereen ongeveer islamitisch. Of de meeste mensen in elk geval.
Mm. Ja, hangt vanaf
de set.
Nee.
Hangt echt af van de steden.
Het is een islamitisch land. En het hangt echt af van de steden. Ja, wat zo
Casablanca.
Als je naar die hoofdsteden gaat, naar die rijke steden, dan is daar ja, anders.
Als je naar de toeristische steden gaat, Marrakesh, Casablanca. Daar heb je gewoon clubs. Ja. Daar heb je gewoon drank.
Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld wat dieper, bijvoorbeeld wij komen alle drie uit Ouarzazate, dat is een beetje een dorp.
Ja.
Als je naar daar gaat, daar loopt de vrouw echt niet in een korte broek rond, hoor.
Nee. Dus daar zie je ook alweer de verschillen tussen, want het blijft nog steeds wel een islamitisch land. Hè?
Ja. Dus, maar daar word je bijvoorbeeld weer niet vermoord als jij op een ander geslacht valt. Je ziet letterlijk gewoon mensen buiten en je kijkt ze aan en je weet gewoon, soms zie je gewoon aan iemand dat hij op iets anders valt, maar daar wordt niet opgepakt of zo door de politie. Nee, het is geen de hoofdsteden. Nee.
Het is een beetje, ik zou zeggen, een ongeschreven regel.
Het is een taboe eigenlijk.
Misschien worden daar juist gezien als een taboe,
Ja, grappig. Ja.
Want je wordt wel aangekeken.
Ja.
Maar je leven is niet in gevaar.
Nee, je hebt geen doodstraf of zo, nee. Ja, misschien in gevaar voor de medebewoners of zo van het land. Maar echt de politie of zo, die mag je volgens mij niet doodmaken daardoor.
Nee. Om islamitisch in Nederland te zijn, vinden jullie dat nog een punt of maakt dat niks uit? Je woont in een niet-islamitisch land.
Ja.
Nee, gelukkig
is dat, is dat Nederland iets wat speelt of eigenlijk helemaal niet? Dat je je niet zo herkend voelt, zeg maar, niet als wij Sinterklaas vieren, zal ik maar zeggen, dan denk je, ja, wat een raar feest.
Nee.
Geen idee, moet je daarna mee? Weet je
doe je ding. Iedereen heeft zo zijn ding.
Iedereen heeft zijn eigen
gelukkig feestdagen. Gelukkig laten ze ons ook suikerfeest en slachtfeest vieren. Dus daar ben ik wel blij dat ik in Nederland ben.
Het hangt af van in welke buurt je bent. Want we zijn hier in West.
Veel allochtonen.
Ja. Je bent gewoon met je eigen mensen. Maar als je naar Zuid gaat, is tussen al die Hollanders, dan
wat dan?
Voelt het een beetje anders.
Dan word je ook aangekeken.
Ja?
Ik voel me gewoon niet meer op plekje of zo.
Bijvoorbeeld in Alkmaar, ik heb daar een vriendinnetje.
Ja.
En daar word je echt aangekeken. Als je moeder achter het stuur zit met een hoofddoek, dan word je gewoon echt aangekeken op het verkeer. In het verkeer.
Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook praten over België.
Ja.
Want daar heb je ook genoeg scholen waar je gewoon niet, gewoon middelbare scholen waar je gewoon niet binnen mag komen met een hoofddoek.
Ja.
Mag dat vind niet. Ik Nederland nog echt wel meevallen.
Ja,
dat vergeleken met andere landen.
Ja.
Je hebt tenminste, gewoon respect. Ze respecteren je. Ja. Tenminste, de meeste, laten we het daarop houden. De meeste hebben gewoon respect voor ieders geloof.
Ja.
En wij natuurlijk ook gewoon voor andere geloven,
ja.
Ik denk dat het echt hangt af van welke buurt we zijn. Ja. Ik denk, als je naar een andere buurt gaat, dan, ik heb wel echt vaak mijn moeder zien aangesproken worden van, doe je hoofddoek af.
Dat zijn gewoon van die rotte appels ertussen.
Ja. Ja.
Ik denk, laten we zeggen, 70% heeft denk ik wel gewoon respect voor de medemens, om het zo te zeggen.
Ja, helpt het dat je daar met elkaar over praat? Dat je daar wel, dat we dit soort gesprekken voeren met elkaar? Maar wat betekent het voor de een, wat betekent het voor de ander? Hè?
Ja, ik denk dat sommige mensen vaak volgens de islam eenzijdige informatie krijgen.
Mm-hmm.
En dan hebben ze er een heel ander beeld over dan wat het daadwerkelijk is.
Ja.
En dan helpt praten en iemand iets uitleggen van hoe het eigenlijk is.
Ja.
En dat niks, het is niks. Niks
nee.
Het doet niks ergs voor jou dan.
Nee.
Volgens mij denken mensen ook gewoon heel snel dat bijvoorbeeld vrouwen worden gedwongen om een hoofddoek te dragen. Vrouwen worden niet gedwongen, vrouwen kiezen ervoor. Het is eigenlijk het moet.
9 van de 10 keer kiezen vrouwen ervoor. Ja. Maar dan horen ze die verhalen van dat gedwongen en dan is dat het enige wat ze zien.
Ja, precies. Mm-hmm. Dan heb je misschien iemand die wordt gedwongen door zijn ouders. En dan denken ze klaar, iedereen wordt gedwongen om een hoofddoek te dragen.
Ze zitten echt gewoon in een bubbel. Gewoon.
Ja.
Want het gebeurt wel, maar dat is niet het hele beeld.
Nee.
Er zijn gewoon zat vrouwen, meeste vrouwen die gewoon uit vrije wil doen. En dan,
Ja. Ik geloof heel sterk in zulke gesprekken. Mm-hmm. Dat je met elkaar gewoon, want ik ben oud, jullie zijn jong.
Mm-hmm.
Hè? Dus als ik me niet zou verdiepen in jullie bijvoorbeeld, Dan zou ik echt geen benul hebben wat er speelt. En maar jullie hebben ook geen idee wat er bij mij speelt.
Ja.
Hè? Mm-hmm. Dus het belang, zeg maar, van vragen stellen of van nieuwsgierig zijn naar elkaar. Of als je iets niet begrijpt, zo van waarom doe je dat eigenlijk? En je luistert ook echt naar het antwoord. Hè? Niet alleen van ik heb er al een oordeel over, niet heel judgy van waarom doe je dat eigenlijk? Maar echt zo echt open vraag. Waarom? Of hoezo? Of wat zit erachter? Of wat voor gedachten of whatever? Wat voor overtuiging zit er dan achter?
Ja.
Ik geloof daar sterk in. En sowieso bij jullie jongeren denk ik dat het al heel erg opener, veel opener is en veel toleranter. Mm-hmm. En dat er ook al veel meer bekend is, omdat er al zoveel gedeeld wordt eigenlijk hè, met elkaar. En ik denk dat dat wel de kracht is van het gekke blijft dan nog steeds wel.
Ja.
Dat ik zat namelijk in een basisschool met een groep 7 of zo. En die kinderen zeiden, ja, er is pas echte integratie als, zeg maar, de moslims met niet-moslims zouden trouwen. Dan krijg je alles echt vermengd en dan in één keer dan krijg je weer een hele andere samenleving.
Dus als moslims met niet-moslims zouden trouwen, maar dat gebeurt ook gewoon.
Ja.
Genoeg.
Ja. En dat is uiteindelijk dat, zeg maar, tot de grootste integratie van, dan zijn we allemaal één ongeveer met z'n allen. Zoiets.
Mm-hmm. Maar dan... Ja, dat is misschien wat moeilijker dan voor de kinderen van die mensen die geboren worden. Want ja, je wordt opgegroeid door bijvoorbeeld, of opgevoed door een vader die moslim is en een moeder die niet gelooft of christelijk is.
Ja.
Waar ga jij dan zelf in geloven? Ga jij je kinderen laten dopen of ga jij je kinderen naar de moskee brengen? Dat is ook wel moeilijk hoor, denk ik.
Ik zou denk gewoon een beetje van beide werelden laten zien. En dan wanneer ze oud genoeg zijn, dan kunnen ze zelf een voorkeur laten zien.
Maar dat is toch moeilijk, denk ik. Dan ga jij je kind dopen als jouw man het bijvoorbeeld wilt.
Ja.
Nou, dat gesprek moet je dan wel aangaan met je partner.
Want het mag weer niet volgens de islam. Sowieso voor je kinderen het bot. Gewoon de regels, die botsen heel erg.
Ja.
Ja. Ja, ik weet niet. Ik zou het moeilijk vinden. Ik zou het niet kunnen, denk ik.
Nee, maar het is wel mooi eigenlijk dat je erover nadenkt. Dat je het toestaat en dat je... Kijk, ik denk ook daarmee komen we uiteindelijk met z'n allen verder. Als we gewoon ook erover nadenken en ook van wat zou jij nou doen in die situatie... en je probeert je echt verplaatsen in wat gebeurt er nou precies...
Ja.
Dan kom je verder met elkaar. Het heeft geen zin om jezelf in te graven in een soort schuttersputje. Mm-hmm. En dan maar te zeggen, ja... Dit vind ik nou eenmaal, jij moet het ook maar vinden of zo. En dan komen we niet voor verder.
Nee.
Nou, dankjewel, meiden. Ik vond het leuk, interessant.
Ja.
Jullie zijn wel denkers. Dat is wel leuk om te horen.
Bedankt voor het luisteren. Vergeet deze podcast ook vooral niet te delen met anderen. Want wij willen hier zoveel mogelijk jongeren mee bereiken. Jij wilt ons toch ook vast helpen?
Mijn naam is Nerimen.
En mijn naam is Sarah.
Mijn naam is Selma.
En wij zijn jong na de pandemie.